elke club ben de guy. Ik ben van Helmond Sport. Ik ben van Helmond Sport. Voor welke club ben de guy? Voor welke club ben de guy? Tuurlijk van Helmond Sport.
Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering.
Erik, goedenavond.
Goedenavond.
Erik van den Berg, het is eind november 2023. En we gaan een beetje de donkere dagen in. Het is al eigenlijk al een beetje donker. Het weer is al een beetje wat minder. Tenminste, ik ben meer een beetje van de zomer. Maar we gaan het in deze aflevering van de podcast van Staantribune eigenlijk over iets hebben. Wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind. We hebben natuurlijk, ik heb ook een beetje jou. Je hebt een boek geschreven, laten we daarmee beginnen, uit volle borst. En wat mij opviel was jouw introductie, dat je eigenlijk een boek wilde schrijven over spreekkoren of liederen in de stadions. En dat is natuurlijk sowieso altijd wel mooi, want de creativiteit komt dan naar voren, dat je leuke dingen moet doen. Maar het werd uiteindelijk een ander boek, maar daar gaan we het straks nog even over hebben. Voor de luisteraar is het misschien even leuk om mee te beginnen. Wie is Erik van den Berg?
Erik van den Berg, ja, dat ben ik. Ik denk dat je werkend een beetje bedoelt, qua achtergrond.
Ja, of qua persoon. Hè? Wat is je favoriete club? Wat doe je voor werk? Waarom zit je in deze podcast?
Ja, nou, misschien kan ik het allemaal een beetje samenvoegen.
Ja.
Ik ben van huis uit ben ik journalist. Ik heb veel radio gemaakt, veel televisie, veel geschreven. En toen 10 jaar geleden inderdaad werd ik gebeld door een bevriend vormgever. Zullen wij samen een boek maken over voetballiedjes? En toen ben ik al vrij snel, kwam heel veel research bij kijken, heb ik bedacht, ik ga mijn geld verdienen met mijn videobedrijf, wat toen steeds beter begon te lopen. En daarnaast ga ik alleen nog maar schrijven voor dit boek. Dus dat heb ik echt al het andere on hold gezet. Dus dat is dan het enige wat ik geschreven heb, is dit boek de afgelopen 10 jaar.
Oké.
Daarnaast, ja, 2 kinderen, leuk gezin. Ik opgegroeid in Rotterdam. En voor Feyenoord, dat is een beetje kort mijn introductie, denk ik.
Ja, mooie periode voor jou dus qua Feyenoord, als Feyenoord supporter.
Luxe,
waar jullie natuurlijk het lijden hebben uitgevonden, is dit lijden in positieve zin misschien.
En dan ben ik toch een hele, dat is zo, maar dat zegt iedereen altijd in Rotterdam. En natuurlijk, we hebben ontzettend veel geleden. Ja. Maar die jongen, die Onne, die mij belde, zo dit voetbalboek gaan maken, die is voor Sparta. En die heeft ergens, denk ik altijd, het kan nog veel slechter, zeg maar. Dus dan, je hebt altijd baas boven baas.
Wat is dat met de paplepel ingegoten bij jou, Feyenoord?
Ja, ik ben wel, ik weet niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat ik 1 jaar of 8 was. Dat mijn vader me meenam naar de Kuip, aan de hand, Feyenoord-Ajax, bekerwedstrijd.
Ja.
Nou, dan zit het er wel gelijk in, ja.
En stond jij daar dan ook meteen bij? Hè? We hebben het natuurlijk over clublieder in deze aflevering. Stond jij dan ook meteen het hand in hand bij, wat je opviel, of...
Nee, ik ben best wel beschermd opgevoed in die zin. In ieder geval, wij gingen naar Feyenoord Ajax. Nou, dat is wel gelijk het meest heftige. Want je kan ook zeggen dat het nu... valt iedereen over elkaar om te zeggen wat er allemaal gebeurt in het stadion. Ja. Maar in de jaren 90 was het ook wel heftig. Het was in ieder geval, voor mijn moeder was het de laatste keer dat ze meeging. Omdat ze niet tegen kon wat er allemaal geroepen werd.
Okay.
Ik vond het vooral heel frappant om gewoon te zien wat iedereen om me heen riep. Gewoon oude mensen die gewoon helemaal losgingen. En dat vond ik fascinerend. Dus dat triggerde wel iets in mij, ja.
Ja. Jij vertelde mij voor deze opname dat de aanleiding eigenlijk voor het... Nou ja, in ieder geval dat we nu een podcast maakten. Maar ook dat je een stukje inspiratie voor een boek eigenlijk onze podcast ook geweest is.
Nou, het was een beetje andersom. Het plan voor het boek was er al. Ik had het denk ik voor 70% had ik het af. En toen deed jij volgens mij een oproep van zullen we een podcast maken over clubliederen? En toen dacht ik, ja, maar die heb ik al voor een heel groot deel uitgezocht. Dus toen heb ik de hoofdredacteur Jim gebeld en Joris. Toen heb ik gezegd, ik heb een boek hiervoor. Het is bijna af, dus laten we nog even wachten met die podcasten tot vandaag. En dan kunnen we tussendoor dat boek even uitbrengen. Doet misschien niet recht aan wat het is, maar kunnen we dat boek uitbrengen?
Nee, wat heeft dat met jou gedaan, het maken van een boek als deze? Want je gaf aan, je hebt alles ervoor opzij gezet. Heeft een aantal jaren geduurd, hè? Dus niet 2 jaar, maar jaren geduurd.
Ja, 10 jaar gaan we.
Dat doet wel iets, toch?
Ja, het is. Ik heb in een vrij vroeg stadium al geroepen tegen mensen dat het aankwam. Dus daarom voelde ik mezelf een beetje verplicht om het ook echt helemaal af te maken, denk ik. Maar het, ja, het is aan de ene kant. Het, je verleeft een beetje van succesje naar succesje. Als je in een archief een oud lied terugvindt. Of als je. Je ontmoet hele bijzondere mensen. Je hebt heel veel toffe momenten in zo'n zoektocht. Hartstikke leuk. Maar het is ook wel eens frustrerend natuurlijk. Op het moment dat je 3 dagen naar een lokaal archief gaat. Om gewoon blaadje voor blaadje een lokaal suffertje door te spitten. In de hoop dat er iets staat over een bepaald clublied. En als je dan, als er niks in staat, dan moeten we verder gaan zoeken. Dus het heeft, maar uiteindelijk heeft het heel veel voldoening gegeven. En ik denk dat er, het is niks in mijn leven, waar, qua werk in ieder geval, waar ik zo trots op ben als op dit boek.
Hoe vaak heb je gedacht van, ik stop ermee?
Ja, wel vaak. Maar ik heb ook heel vaak gedacht, ik ben er vrij onbezonnen ingegaan. Dus de eerste tijd was vooral onbezonnen. En ik heb wel heel vaak gedacht, binnen een maand is het af. Dat heb ik vooral heel vaak gedacht. Ik ga nu gewoon een maand vrij nemen, is het af. Maar dan denk je, ja, nog net niet helemaal goed. Ik mis nog een leuk zijverhaal. Ik mis nog iets anders. Dus ja, je blijft schaven op een gegeven moment. Dus op een gegeven moment heb ik een beetje de deadline voor mezelf gesteld. En toen, uiteindelijk daarna, na de 10e deadline, was het eindelijk af. Dan werd ik, helemaal, maar ik wacht, als ik het dan doe, en ik ben er al 7 jaar mee bezig, dan ja, die laatste paar jaar, het moet wel tof worden dan. Dus dan...
En in hoeverre is dit, want, hé, je gaf aan, je bent journalist, maar dat kun je natuurlijk op meerdere vlakken zijn. Een boek schrijven is ook wel weer iets, een vak apart. Moet ik dat misschien zo zeggen?
Ja, het is wat dit een beetje combineert volgens mij, is aan de ene kant gewoon keiharde onderzoeksjournalistiek. Want je gaat gewoon makers opsporen, stamboomonderzoek om te bekijken. Je gaat om allemaal archieven in, duizenden kranten lezen.
Yeah.
En daarnaast is het bij schrijven, je probeert nu wel echt gewoon een heel mooi boek te schrijven. Ik denk vooral dat de omvang groter is. Gewoon ieder hoofdstuk is een club, maar dat bestrijkt vaak langere periodes. Dus het is... Je probeert, ja, ik denk dat je nog meer je best doet om er een mooi verhaal van te maken in een boek, dan dat je voor een los verhaal doet, denk ik uiteindelijk.
Ja, ja.
Dan heb je ook veel meer tijd. Je laat het ook veel langer liggen. En ik geloof, alles wat je bewaart, wordt uiteindelijk beter. Dus.
En dan heb je het idee. En waar begin je? Want we hebben clubliederen. We hebben, moet ik even snel rekenen tegenwoordig. 18 plus 20 is het, denk ik, hè? 38 profclubs.
Misschien... Ja, maar en de jongen moet je eraf halen, de jongclubs. Want je hebt hetzelfde clublied.
Dat is waar. Nou ja, zeg ruim 30 plus clubliederen. Of tenminste, heeft elke club een clublied? Laten we daar eens mee beginnen.
Nee, er zijn er een paar. Die hebben het gewoon echt in de statuten vastgelegd. Je hebt gewoon clubs als Sparta, Ajax, PSV. Er is op een gegeven moment gewoon tijdens een bestuursvergadering is er gezegd, dit wordt ons officiële clublied.
Ja.
Feyenoord heeft het ook, dat is geen hand in hand trouwens, dat is een ander lied. Dus maar als ze echt een officieel lied hebben, is dat een heel goed startpunt. Zo niet, heb ik mezelf ook een beetje de interpretatie gegeven en de vrijheid, maar dan ga je vragen aan de club zelf, mensen binnen het bestuur en aan de supporters. Want een clublied voor mij wordt wel, als het niet officieel is, moet het wel door en de club en door de supporters gedragen worden. Dat is niet voor alle liederen weggelegd natuurlijk.
Nee.
En er zijn uitzonderingen, zoals bij Helmond Sport. Dat is geen officieel clublied. En het bestuur heeft ook wel eens gevraagd, wil je alsjeblieft de tekst aanpassen? Maar die draaien het wel gewoon als de spelers het veld opkomen. Dus een opkomstlied, dat een soort van speciale statuur heeft, maakt het een clublied.
Ja.
En vaak zie je ook dat officiële clubliederen of niet, of gewoon clubliederen, ook een deel van de merchandising zijn geworden. Gewoon Twitter-account zijn, laat ons weer eens juichen. Dat komt uit het clublied bij FC Groningen. Bij Feyenoord heb je de hand in al, heb je de kameraadjes.
Ja.
Zo zit het bij heel veel clubs, vinden dat zo'n clublied wordt helemaal door de gelederingen van de club ook gebruikt in de merchandising bijvoorbeeld. Bij PSV staat Eendracht maakt macht heel groot op het pers, in de perskamer. Dat komt ook uit het clublied. Dus heel vaak zijn die slogans ook wel ergens in de club terug te zien.
Oké, en dan, wat ik zei, dan heb je het idee. Waar begin je met zoiets? Want het lijkt misschien wel heel simpel. We gaan clubs langs, we gaan een archief induiken. Maar je moet ergens mee beginnen, toch? Had je voor het idee van ik begin met die club? Of dat is het eerste lied waar ik mee wil beginnen?
Nee, aan het begin het eerste jaar totaal onbezonnen. We zijn gewoon begonnen met alle clubs. Ja, van alle clubs een mailtje sturen. Wat is jullie officiële clublied? Wie hebben het gemaakt? Dan heb ik gewoon, voor mij een stuk of 6 vragen hebben ze allemaal gestuurd.
Okay.
En sommige clubs die komen dan met best veel... Die zeggen, we gaan het even naar de archivaris sturen als ze die hebben. Of anders een clubman of een journalist.
Yeah.
En sommige clubs kwamen best veel informatie. Andere kwamen met een paar regels aanzetten. Van we weten de naam en we weten wanneer het ongeveer is opgenomen. Maar dat is het een beetje.
Yeah.
Dus dan ga je eerst kijken of de makers nog leven. Nou, die ga je opzoeken. Dat begint een beetje, als ze nog leven, komen ze snel wel, kom je er wel achter. Soms moet je wel via social media, als het oudere mensen zijn, dan weet je soms alleen de achternaam en waar ze waarschijnlijk nog in diezelfde stad wonen. En dan is het ook wel eens voorgekomen dat je gewoon een telefoonboek pakt en alle 300 van de Velders in een bepaalde stad gaat bellen in de hoop dat hij ertussen zit. Ja. Dus avond en avond. Dus uiteindelijk kom je mensen vaak wel te vinden. Maar dan leven ze. Dan heb je geluk.
Ja.
Als ze zijn overleden, wat veel clubliederen zijn echt oud. En de makers zijn vaak al overleden. Dan ga je op zoek naar hun kinderen, naar hun kleinkinderen, naar andere betrokkenen uit die tijd. Dan heb je in ieder geval een beetje de familieinvalshoek. Dan heb je, weet je hoe ze eruit zien. Dan heb je de familieverhalen, heb je fotoboeken. En daarnaast ga je dan, weet je wanneer het ongeveer geschreven is, dan ga je gewoon alle jubileumboeken van die periode lezen. Je gaat alle clubblaadjes ga je lezen. Je gaat alle soorten kranten ga je lezen. En daarna is het een beetje afhankelijk van het verhaal. Als je er dan achterkomt bij Volendam dat bijvoorbeeld op zo'n verzetsnummer is gebaseerd, ja, dan ga ik net zo lang alle archieven uitpluizen tot je dat terugvindt. Maar als ik erachter kom of dan op een gegeven moment weet je dat niemand bij Ajax weet hoe de componist van hun clublied eruit zag. Want hier was een Belgische vluchteling die in de Eerste Wereldoorlog terug naar België is verhuisd. Dan ga ik net zo lang in België archieven doorpluizen tot je zo'n man een gezicht kan geven. Dus het vraagt een beetje, ieder verhaal vraagt op een gegeven moment als je er echt induikt, dan vraagt het om heel veel extra onderzoek en heel veel zijpaden waar je dan dingen van wil weten. En dan blijf je maar graven tot je denkt, nu heb ik gewoon een heel mooi rond verhaal.
Hoe vaak ben je in een soort van rabbit hole terechtgekomen? Want jij noemt net het stukje van Volendam. Dan heb je iets met een verzetslied. Dan kom je toch in de tijd van de oorlog. Dan kom je misschien ook wel weer dingen tegen die, ja, waar je misschien, nou, ik noem het maar even positief afgeleid door bent. Hoe vaak is dat voorgekomen?
Ja, heel vaak. Of dan zit je gewoon in zo'n krantarchief. En dan zie je gewoon ook gewoon van die. Ja, dan zie je ineens dat zo'n dik advocaat vroeger voor advocaat voor die drank reclame maakte. Gewoon dat soort foto's kom je tegen. Dus ik moet ook heel vaak lachen tijdens zo'n zoektocht. Je komt heel veel dingen tegen. Maar er zijn ook, dan kom ik erachter dat de best een kleine rol speelde eigenlijk. Maar dan is de arrangeur van het Willem II clublied. Dat was vroeger dan een sergeant. En die gaf leiding aan een legeronderdeel dat ons land vroeger op een fiets moest beschermen tegen invallers. En die hadden dan ook als enige ter wereld een leger waar ze op de fiets zaten, maar die ook een band had. Dus dan op dat stuur werden dan trommels gemaakt. En dat is gewoon een legeronderdeel dat fietst alle door de straat om muziek te maken. Nou, als ik daar naar achter kom, ja, dat vind ik interessant. En dan duik ik daar helemaal in. En dan ga ik met al die mensen praten en ga ik de fancy bellen om mijn mensen te helpen. En dan kom je op een gegeven moment een 100-jarige man tegen die nog onder hem gediend heeft. Ja, dat vind ik ook gewoon leuke zijsprongen. En dan kan ik me helemaal in verliezen, ja, dat soort verhalen, zeker.
En komt er dan ook wel eens een idee bij je van, oh, dit wordt een soort spin-off, zeg maar, van je hebt een idee opgedaan, heb je alweer een idee voor een apart boek, zeg maar?
Er zijn wel een paar mensen over de maker van het clublied van Den Bosch of van Helmond Sport, daar zou je wel documentaires over kunnen maken.
Oh, documentaires zelfs,
ja. Dat is, ik heb bij Helmond Sport wel, ben ik wel met de camera langs geweest ook al inmiddels.
Oké.
Of dat zij zingen, zij spelen een lied voor welke club ben jij? Waarin ze ook zingen dat de bommen op het veld gegooid worden en dat er geweld gebruikt wordt. En die man die dat geschreven heeft, ooit als carnavalskraker voor de grap terwijl hij in een rockband zat. Toen ik bij hem langs ging, toen was hij kok in het elf. Maar hij was kok in het spelershuis van Helmond. Dus hij kookte toen voor alle spelers. Dus stond hij eieren te bakken voor Tommy Beugelsdijk. En dus ja, dat is gewoon een hele rijke karakter. Waar ik dan gewoon, dat vind ik mooie personages.
Ja, dan heb je je zoektocht, hè? Dat gaat tot archieven, tot mensen benaderen. Hoe ben je erachter gekomen hoe een clublied ontstaat? En je noemde net al een beetje een paar voorbeelden, maar dat is per club verschillend, denk ik, geweest.
Ja, zeker. Je hebt relatief vaak, of je hebt een paar algemene delen. Relatief vaak is het een doelman. Dat is toevallig gewoon bij NSC was het Engels Schepers. Dat was een doelman die het geschreven heeft.
Yeah.
Bij PSV was de muziek bestond al langer, maar de doelman Jo Vermeulen heeft geschreven. Dat was vroeger de doelman die in 1924 voor de allereerste keer met Feyenoord kampioen is geworden. Die is daarna een beetje, net zoals heel veel mensen in die tijd, voor het geld van Philips of voor de werkgelegenheid van Philips gevallen.
Ja. Yeah.
Is naar Eindhoven verhuisd, werd daar weer doelman. En die heeft later het PSV-clublied geschreven. Dus doelman heb ik relatief vaak gezien.
Heb je enig idee waarom dat is geweest? Doelman is altijd een beetje gek, hè? Zeggen ze.
Ja, toeval denk ik. Maar ik heb voor de rest geen spelers gezien. Het waren puur doelmannen. En wat je vaak ziet zijn wel dat het de redacteuren zijn van clubblaadjes. Die schrijven vaak een tekst.
Ja.
En qua muziek zijn het vaak dan bekenden van voorzitters. Of bekenden van die mensen die de tekst geschreven hebben. Die staan er vaker wat buiten. Of het zijn volkszangers die op een gegeven moment bijna alle clubliederen zijn geschreven tijdens het goed ging met de club.
Ja.
Kampioenschappen vaak, of in ieder geval hoogtijdagen, als iedereen ook een beetje mee wil liften. En vaak zijn ook zangers, zie je die dan in die tijd het omarmen en het ook een beetje naar zichzelf toetrekken en hun eigen lied ook schrijven.
Ik gevoelsmatig heb ik zoiets, dat is allemaal een beetje in de beginjaren 1900 of de middenjaren 1900 ontstaan. Clubliederen, omdat dat ook, ik heb daar altijd, ik kom bij Go Ahead, dan heb je bijvoorbeeld Niet te kraken. Dat is denk ik niet het officiële clublied, maar dat is wel zoiets waar je denkt, dat is vroeger. Hè? Dat is de tijd dat je kampioen werd in de beginjaren 2030. Is dat in de regel ook bij elk clublied zo? Of zijn er ook clubliederen die, ik noem maar wat, eindjaren van de vorige eeuw zijn ontstaan?
Ja, de ondertitel is echt, van mijn boek is ook een eeuw clubliederen. Dat is ook echt waar. Want het begon inderdaad van de oudste officiële clubliederen dan is Sparta, 1909. En je hebt best wel veel oude. Willem II is oud. Ajax is ook uit de Eerste Wereldoorlog. PSV, muziek jaren 30. De muziek wat later, of de tekst wat later. Feyenoord is weer jaren 60. En zo kruipt het langzaam op. Je hebt bijvoorbeeld ook best vaak dat je ziet dat clubliederen ook vernieuwd worden. Sommige zijn echt heel oud. Sommige die zijn ook op een gegeven moment zaten de naam van de club zat erin. Of bijvoorbeeld clubkleuren of spelers. En als je dan een club nieuwe clubkleuren kreeg, ja, dan past het niet meer of nieuwe spelers. En zeker zie je als die namen aan het einde van zinnen zitten, dan verandert die rijmklank. En op een gegeven moment is er dan iemand die zegt, ja, het past niet meer, we willen nu een nieuw clublied. En als het dan massaal omarmd wordt, dan heb je wel eens dat zo gaat. Het meest extreme voorbeeld is denk ik FC Dordrecht. Die club is in 30 jaar tijd 6 keer van naam veranderd.
Ja.
En vaak kregen ze ook nieuwe clubkleuren. Dus dan heb je en een naam en clubkleuren. Dus ja, zij moesten noodgedwongen om de zoveel jaren een nieuw clublied schrijven. En het zijn niet allemaal officiële clubliederen geworden. Maar dat geeft wel aan hoe af en toe vergankelijk het is.
Want in hoeverre hangt... want Dordrecht vind ik dan wel een mooi voorbeeld. Hoe serieus wordt dat genomen bij clubs? Ben je daar achter gekomen?
Ja, het varieert een beetje. Gewoon, je hebt bijvoorbeeld bij Ajax, die hebben daar wordt het gedraaid als de spelers het veld opkomen. Maar niet alle Ajax-zieden kunnen dat meezingen. Dat is minder breed gedragen. Die hebben meer een haat-liefde verhouding met hun club. Mm-hmm. Nou, hand in hand is misschien niet voor veel mensen het meest favoriete Feyenoordlied, maar het is wel het Feyenoordlied. Mm-hmm. Het varieert een beetje per club. Bij iedereen heeft het een bepaald soort lading, maar... Ik kan nog niet voor alle supporters spreken, maar de liederen die ik heb, dat zijn meestal wel de liederen die mensen echt wel doen, ja.
Ja, en bij de clubs zelf, dus je had mailtjes gestuurd naar clubs en dan kreeg je reacties op misschien van clubarchivarissen of dat soort mensen. Maar vanuit de club zelf, heb je daar nog een bepaald gevoel uitgekregen?
Dat heb ik voor een groot deel links laten liggen, de club zelf. Ik vond het ook, het heet wel een clublied, maar ja, ik ben toch altijd iets meer gewoon ook in de supporterskant geïnteresseerd.
Zijn toch vaak de passanten die op die plekken zitten, om het maar even zo oneerbiedig te noemen, toch?
Ja, dus uiteindelijk heb ik gewoon de clubs en de supporters gevraagd van is dit een belangrijk lied voor jullie? Wat is jullie officiële clublied? Maar vervolgens ben ik vooral de geschiedenis in gegaan. En dat kan dan 10 of 20 jaar geleden zijn. Of meer dan 100 jaar geleden. En in sommige gevallen, als het interessant was, heb ik meerdere versies ook beschreven die ze gemaakt hadden. Maar soms vond ik, we gaan die verhalen ook een beetje op elkaar lijken. Dus ik heb gewoon geprobeerd gewoon om bij al die verhalen die erin staan, gewoon een tof verhaal te schrijven. Met veel nieuwe feitjes. Maar die volledigheid heb ik totaal niet nagestreefd.
Ik heb voor mijn idee, ik noemde net dat voorbeeld al van Niet te kraken bijvoorbeeld, of bij Hand in Hand, of bij AXP, we zijn het ook wat de wat oudere clubliederen. De luisteraar en de lezer van Staantribune, we zijn ook allemaal een beetje nostalgische 40-plussers. Hè. Vroeger was alles beter, was misschien ook wel zo. Maar daar hoort ook een oud clublied bij. Maar waar moet een goed clublied aan voldoen? Moet dat per se iets van vroeger zijn, of kan een redelijk nieuw clublied ook al heel erg goed zijn?
Nou goed, kijk, voor mij is de term goed bij een clublied, dat komt zeker als ze oud zijn, dan is dat geen relevante vraag meer, want dan is het er vaak al zo van het moment dat jij naar het stadion ging, dan doet het iets met je, dan is het er gewoon. Net als, ik heb het wel in eerdere interviews aangehaald, het Wilhelmus. Niemand vraagt zich af of dat een mooi lied is, maar voor heel veel mensen betekent dat wat in Nederland, want dat is gewoon je volkshymne, die is er gewoon.
Ja.
Terwijl anders zou niemand dat in zijn favoriete Spotify-lijst zetten, denk ik.
Nee, ik heb het zelfs als import-Nederlander, als ik het Wilhelmus hoor bij de voetbal, daar krijg ik altijd nog kippenvel van. Ik vind het schitterend. Terwijl de tekst misschien, weet je, het gaat gewoon om het moment, zeg maar. Hè? Dat je staat vlak voor de wedstrijd, vaak staat er wat op het spel. En dat maakt het gevoel dat een clublied of een volkslied mooi is, of niet?
Ja, want heel veel van die clubliederen, als je een beetje muzikaal bent en je kijkt ernaar, denk dat heel veel mensen hun wenkbrauwen bij fronsen. Dat geldt misschien ook over de teksten. Maar als ze er zijn, ze doen iets met je. Dus daarom heeft ook iedere club zijn eigen clublied. Wat je wel ziet, de ouderen die net allemaal, dat je zelf zei, dat zijn vaak allemaal marsen. Je ziet naar de jongere clubliederen, het zijn eigenlijk twee dingen die een beetje belangrijk zijn. Er zit ook heel erg in of het een beetje bij een club past. Want enerzijds heb je bijvoorbeeld een club als Ajax, we worden kampioen. Maar bij FC Groningen zingen ze veel meer van, als we geen kampioen worden, proberen we het gewoon nog een keertje. Dus het moet ook een beetje passen.
Ja.
En er zit ook qua muziek zit er wel een verschil in. Want in Kerkrade hebben ze een slager. En bij NAC Breda hebben ze een carnavalsnummer. Dus je ziet ook dat ook wel een grote rol speelt van waar een club zich bevindt in Nederland.
En heb je wel eens het idee gehad bij een club, ik weet niet of je een naam wil of kan noemen, maar dat je dacht van nou, daar heeft niemand wat mee bij die club.
Bij hun clublied bedoel je? Of?
Ja, ja.
Nee, want het zijn. Nee, dan wordt het ook nooit het clublied. Zeg
nee,
maar.
Dat is exact.
Er zijn wel heel veel liedjes geschreven voor clubs waar niemand iets mee heeft. Maar het zijn niet de clubliederen. Nee.
Nee. Dan heb je een. Je hebt een idee, nogmaals. Hè? Je wil wat. Je wil wat gaan schrijven over clubliederen door de eeuw heen. We hadden net al even de conclusie getrokken. Er zijn er veel meer dan waarschijnlijk in het boek staat. Maar dan ga je een selectie maken. Zijn er ook, en ik denk dat het ook een beetje dat je de selectie uiteindelijk hebt gemaakt op de verhalen die er naar voren komen.
Ja.
Maar zijn er ook bijvoorbeeld wel liederen ingekomen die het niet gehaald hebben omdat het of een te bekend verhaal is of juist er zit geen verhaal achter? Hoe maak je een selectie?
Eerst een beetje random, want ik heb niet gezegd van, ik heb aan het begin op een gegeven moment na een paar jaar research en een beetje allemaal dingen doen hier en daar wat schrijven, heb ik gezegd, nou ik doe Feyenoord, Ajax en PSV en voor de rest wil ik gewoon verhalen die het complementeren, het verhaal. Op een gegeven moment merk je van, ja het is weer voor een kampioenschap geschreven. En wat je zegt, als ik gewoon niet denk van wow, dit is een verhaal waar ik zelf op aansla, want ik wilde heel erg een boek schrijven, wat een clublied is best persoonlijk, best wel voor één club gemaakt eigenlijk.
Ja.
Dus ik wilde vooral een boek schrijven waarin als jij voor een bepaalde club bent, het ook tof is om die andere verhalen te lezen.
Snap
dus het, daarom moest het echt een tof verhaal zijn. Dus er moesten de makers moesten me intrigeren of de ontstaansgeschiedenis of er moest een haakje aan zitten. Dus het moest een soort van en ik wilde dat het gezamenlijk een goed beeld gaf van alle Nederlandse clubliederen bij elkaar. En voor de rest is het ook een beetje, het ontstaat ook op een gegeven moment. Dus er zijn wel liederen die ik graag nog zou willen onderzoeken. Maar op een gegeven moment dacht ik, na 10 jaar wil ik ook gewoon publiceren. Ja,
ja.
Dat is ook zo. Dus dat zijn, het ontstaat op een gegeven moment. En op een gegeven moment dacht ik, nu is het af.
En hoeveel, hoeveel clubliederen staan erin beschreven? Of hoeveel heb je erin beschreven?
15, waarbij ik ook het nummer Us Heerenveen, wat niet het officiële clublied van Heerenveen is, want dat hebben ze niet echt. Maar ik heb het aan Foppe de Haan en Riemen van der Velde gevraagd en een hoop supporters. Die zeiden, dit komt het meest in de buurt, want het Friese volkslied vinden we te veel omvattend op de Kapasclub.
Mm-hmm.
Die heb ik erin gestopt, omdat het gemaakt is door dezelfde maker als het clublied van FC Groningen. Dus dat vond ik een goed verhaal, dat de twee regionale strijders, zeg maar, het lied hebben wat door dezelfde persoon gemaakt is. Dus dat is dan een verhaal waarvan ik denk, hé, dat is interessant. En als ik er dan achterkom dat zo'n man ook de grootste Ajax zit, of een van de grootste Ajax zit, Ajax wint de Wereldcup heeft geschreven, dan denk ik, dat moet een interessante persoon zijn.
Ja,
ik noem hem een polyamoreuze Bert in het boek. Dus dat hoofdstuk staat erboven. Maar dan denk ik, daar kan je iets mee. En als het dan ook een man is die op de kruising woont van Groningen en Heerenveen, en met al die clubs wat heeft en een mooi verhaal heeft, dan denk ik, daar wil ik over schrijven. Dus ook, daar kom je dan achter.
En daar begin je uiteindelijk natuurlijk ook met even op YouTube zoeken of Spotify of wat dan ook. Misschien nog wel via Napster wat downloaden. Ik weet niet of de mensen dat nog kennen, maar de nummers luisteren. Daar begin je denk ik mee, of niet?
Ja, maar heel vaak ook wel versies. Dus vaak dan ook sommige, zeker die oudere, de eerste versie wat vaak geïnteresseerd ook. Die heb ik niet allemaal, staan ook niet allemaal online. Dus dan ga ik wel eens naar platenwinkels om die platen te halen. Of via, op een gegeven moment heb je een hoop mensen die oude verzamelaars en die kunnen je aan dingen helpen.
En dan komen ze met een LP tevoorschijn of hoe noem je dat zo?
Een singeltje vaak, een singeltje. Maar bijvoorbeeld ook soms waren ze niet en dan is wel grappig. Het originele clublied van FC Volendam, dat werd vroeger, het is nooit officieel opgenomen. Het is gezongen door het Volendamme Opera Koor. Mm-hmm. Dat is dan verspreid door kroegen in Volendam. En zo leerden alle opa en oma's vroeger de tekst en die gaven het door aan de kinderen. En toen kwam er een BZN versie en daarvoor nog een andere versie. Dus toen verdween dat oude, verdween een beetje.
Yeah.
En er waren nog een paar cassettebandjes van. Maar ja, de stadionspeaker, dat is de zoon van de broer van die beroemde voetballers. Hun vader heeft het clublied geschreven en hij had het ook niet meer. Dus dan ben ik die kroeg afgegaan en dan kom je erachter dat ergens van die zolders vind je een cassettebandje. Dan kom je ook tegen, zeg maar, dat je er zelf naar op zoek moet, naar die oude versie. Als je het dan vindt, is wel leuk natuurlijk.
Ja, dat maakt het eigenlijk de zoektocht eigenlijk natuurlijk helemaal af voor dat specifieke clublied.
Ja.
Jouw eerste beschreven clublied was die van Den Bosch.
Ja.
Ik begon met het lezen van jouw boek. En ik dacht van, nou, dit is inderdaad wat jij noemde net terecht. Je bent zelf supporter van club A, B of C. Of A, B en C in mijn geval soms. Maar dan je wilde ook wat lezen over andere clubs. Hè? Omdat je over je eigen clublied eigenlijk alles al kent. Maar toen ik dat dus van Den Bosch las, had ik meteen dat gevoel erbij. Hoe dat ontstaan is en over Jopie de Blauwe, dat soort dingen. Zou je iets, misschien kunnen we er even eentje, of in ieder geval deze even specifiek eruit pakken. Het clublied van Den Bosch, wat kun je daarover vertellen?
Ja, dan ik kan natuurlijk luisteren. Met heel mijn hart hou ik van jou is het.
Ja.
Jack van Raamsdonk heeft het geschreven. Nou, die man die leeft nog. Nou, dan kan je hem opsporen en dan spreek je af. En dan ga je hem 2:30 's middags ga je bij hem langs. Bel je aan, blijven de rolluiken dicht. Blijkt dat hij een enorme kater heeft, maar doet hij open. Nou, dat is gelijk. Denk je, dit kan een mooi verhaal worden.
Ja.
Nou, en dan een paar minuten later, als hij een kopje Sanseo voor je heeft gezet. En voor zichzelf 2 glazen kolen achterover geslagen heeft. Dan zegt hij, ja, we kunnen het over hebben, maar loop maar even mee. En dan doet hij de deur van zijn wc open. En dan zegt hij, ja, hier zat ik. In 10 minuten scheid heb ik op deze play, heb ik het clublied van FC Den Bosch geschreven. Ja, dat zijn leuke verhalen, ja.
Ja,
ja, en inderdaad, ja, zeg maar.
Ja, sorry, ga door.
En hij heeft inderdaad, het oude clublied van Luc Leermans heeft hij, omdat er toen andere clubkleuren in zaten, wilde hij per se een nieuwe tekst schrijven.
Mm-hmm.
En toen dacht hij, ik ga er verder geen namen in doen voor spelers, zodat het niet achterhaald wordt. Maar om Jopie den Blauwe kon hij niet heen. Dat is natuurlijk in Den Bosch een waanzinnige, ja, iedereen kende hem. Dus die man die altijd met de trommel meeging. Buiten Den Bosch kennen ze me vooral als hooligan, omdat hij ooit op het veld en rechtsbuiten van de club ben ik even ontschoten. Dat was zo lang geleden dat ik het geschreven.
Ja, Amersfoort volgens mij, Sportclub,
ja,
Amersfoort.
Klopt, ja,
en er staat nog een mooie foto van in het boek inderdaad.
Ja, prachtige, ja, foto. Die heeft hij toen bewusteloos, of heeft hij getrapt, ja. En daarna is hij zelf in elkaar geslagen. En toen heeft hij een soort van levenslang stadionverbod gekregen. Was in ieder geval, aan het begin was dat een beetje het idee. Heeft hij een tijd niet meer geweest, heeft hij... Als een soort van rouwbetoon is hij heel lang parkeerwachter geweest bij de club. En heeft hij alle stoeltjes van de eretribune heeft hij gepoetst. En op een gegeven moment kwam hij de club wel weer binnen. Dus die staat er wel in, zeg maar.
Ja.
En ja, het is een bijzondere man. En dit is dan zo'n man, daar haak ik dan op aan. Want dan kom je met die man. Ik ben een paar keer bij zo'n schrijver voor die Jack van Raamsdonk langs geweest. En zo'n man vertelt dan op een gegeven moment heel openhartig over zijn jeugd. En dat hij vroeger een keer overvallen is toen hij in een tankstation werkte. Dat hij op een industrieterrein geleefd heeft met niks anders dan zijn muziekinstrumenten. Dat hij er later weer bovenop gekomen is. Dat hij ontzettend veel geld verdiend heeft. Toen Amerika is geweest met mensen van de Blues Brothers op het podium heeft gestaan. Dus gewoon een heel rijk leven. Dat integreert me dan ook. En dan denk ik, ja, zo'n mooi verhaal.
Ja.
En dat zijn de mensen waarover ik een biografie kan schrijven. Dat doe ik niet, want ja, dat gaat wel heel ver. Maar ik kan wel veel van die biografische elementen erin kwijt. Terwijl je soms ook mensen, makers tegenkomt waarvan je denkt, ja, dat zijn eigenlijk, zit vind ik vanuit mijn oogpunt, niet heel veel interessants in zo'n persoon. Nee. Dus dan schrijf ik dat niet op. Zo is het een beetje, denk ik.
Nee, want dit is inderdaad iemand geweest die meer meegemaakt heeft dan alleen het clublied schrijven.
Ja, hè, precies.
Dus, ja, inderdaad, die foto die staat er mooi in het boek.
De parel van de voetbalsport, dat is FC Den Bosch. Dat blauwe hart is ingevuld, dat laat er nooit meer los. We zijn een club van vrienden, want Eendracht dat maakt macht. De spelers zullen strijden, dat wordt van hen verwacht. Met heel mijn hart hou ik u van jou. FC Den Bosch, ik blijf u altijd trouw. We zullen samen winnen en verliezen, maar ik zal nooit voor een ander clubje kiezen.
Andere clubliederen die erin staan, Erik. Als je er nog eens eentje uit... Nou, nee, ik laat je eerst iets anders vragen. Want ik heb wat filmpjes ook voorbij zien komen op onze socials. We hebben natuurlijk Hand in Hand van Feyenoord.
Ja.
Wat is het verhaal er nou echt achter? Was het nou eerst een Ajax-lied? Hoe is het ontstaan? Wat kun je erover vertellen? Kun je het voor eens en altijd uit de wereld helpen?
Ja, er zijn 2 verhalen die ik er moet vertellen. Laten we beginnen in de jaren 20. toen hadden er waren nog geen, er waren geen passagiersvliegtuigen naar Amerika. Het was kort na de Eerste Wereldoorlog. Als jij naar Amerika wilde, moest je met de stoomboot. In een dag of 10, dan kwam die stoomboot aan in Amerika. En die boten, die voeren vanuit Nederland had je de Holland-Amerika-lijn. Die voer aan het begin uit Amsterdam, maar vooral uit Rotterdam gingen die schepen naar Amerika, naar New York toe. Maar ze voeren ook uit Portugal en ze voeren uit Engeland en ze voeren uit Lissabon. Ze voeren overal uit Europa. Met, iedereen wilde toen naar Amerika, het beloofde land, kort na de Eerste Wereldoorlog. Daar kon je rijk worden. En al die boten die legden dan een tijdje aan voor de kust om bevoorraad te worden voor New York. En op een gegeven moment in de jaren 20 zijn die schepen, die matrozen, zijn tegen elkaar een voetbalcompetitie begonnen. En de winnaar van het beste schip die competitie won, die mocht zich een jaar lang koning van de oceaan noemen. En die kreeg een zilveren wisselbeker. Het waren altijd Engelse clubs, of in ieder geval Britten, maar voor mij waren het altijd Engelsen die dat wonnen. En toen voor één van die schepen van de Holland-Amerika-lijn, die uit Rotterdam naar naartoe voeren en weer terug was, een soort van paneldienst. Die heette de Atlantic Sportvereniging, die matrozenvoetbalvereniging. En voor hun heeft toen de kapelmeester, de dirigent van het schip, om de mensen te vermaken tijdens die reis, die heeft toen een lied geschreven. Hand in hand, kameraden, hand in hand, werkt alle mee. Geen woorden, maar daden. Leven ASV. En dat lied, dat dook als een soort van spreekkoor in de jaren daarna bij heel veel clubs in en Rotterdam op. Iedereen zong dat, maar dan veranderde ASV in hun eigen naam. COAL of SVV. Zelfs Sparta heeft het nog gezongen, schijnt. En toen dat lied werd daar gezongen. En toen jaren later, in de jaren 60, had je Johnny Hoes. Een beetje zo'n platen, een hele grote bekende platenbaas, muzikant. Die voetbalde toen bij COAL op Rotterdam-Zuid. En die heeft toen tegen Jaap Valkhoff, een bekende Rotterdamse muzikant, gezegd: zou jij hier geen Feyenoord-versie van willen maken? En die heeft toen zelf de coupletten geschreven. En die heeft dat refreintje genomen. En die heeft daar het clublied van Feyenoord op gemaakt. Ik heb het over de jaren 60.
Ja.
De eerste 2 jaar deed dat niet zoveel. Daarna verschenen er allemaal mensen in brieven in de krant. Zeiden: nee, dit lied werd bij onze club gezongen. Er kwamen er allemaal versies. Maar dat is de oudste traceerbare bron. Die van de Holland-Amerika-lijn. Want daar is bladmuziek ook van. En de vraag is of Jaap Valkhoff hem ooit onder ogen heeft gezien. Volgens mij kon hij niet eens noten lezen. Dus ik denk het niet. Dus heeft puur via de overgang is dat daar naartoe gekomen. Maar toen er in de jaren 60 overal ingezonden brieven kwamen en mensen claimden dat het lied ouder was, toen is er één brief geweest van een muziekleraar. En die heeft gezegd: nee, dat lied is nog veel ouder. Dat lied stamt, ik heb hier een bundel thuis, uit 1887. Dat is een Duitse componist, Willem Speidel. En die heeft in een bundel uitgegeven door Frans Portiers, daarin staat het. En dat is op een gegeven moment eigen leven gaan leiden. En als je nu op Wikipedia kijkt en je zoekt hand in hand kameraden, dan zie je ook dat het een Duitse componist, Willem Speidel, is die het gemaakt heeft.
Okay.
Alleen, uiteindelijk is het één ingezonden brief geweest van één iemand. Die man kan zich vergist hebben, die man kan een grap uitgehaald hebben.
Ja.
Dus ik ben op zoek gegaan naar hem. Ik niet alleen, ook Feyenoord archivaris, Jan Oudenaren, er zijn muziekmensen, verzamelaars. Ik heb echt werkelijk, ik heb honderden antiquariaten gespecialiseerd in bladmuziek in Duitsland gebeld. Ik heb de familie van de ingezonden briefstuurder opgezocht. Ik heb opgespoord. Hij woont nog steeds in hetzelfde huis, zijn kleindochter. Maar die zegt: ja, ik heb een muziek die er nog was allemaal doorgespoord. Maar er zijn al heel veel mensen op zoek naar die bundel, maar hij is onvindbaar. Ja. Dus uiteindelijk staat overal dat hij die maker is. Maar het is uiteindelijk één ingezonden brief. Hij kan zich net zo goed vergist hebben.
Ja.
En die Ajax-versie die op Duits, die is later in de jaren 60 is die gepubliceerd. Dat eerste Feyenoord-versie. En toen een paar jaar later heeft diezelfde Johnny Hoes, die het initiatief heeft genomen voor de Feyenoord-versie, die heeft bedacht: we gaan er nu een Ajax-versie van maken. En het klopt ook best goed. Ga je mee naar het stadion, de club van rood en wit. Zoek een plaatsje in de zon waar je zo gezellig zit. Je kon het één op één nooit vertalen. Ja. Alleen je hebt dan de spelers, de Feyenoord-spelers die erin zitten, die zijn dan ingereld voor Cruijff. En ja, dat is heel raar als je hem hoort. Zeker omdat het een beetje met een Amsterdams accent wordt het gezongen. Ik heb hem hier op plaat, heb ik hem. Ja,
okay.
Het is een bijzondere versie, ja. Maar Feyenoord was eerder dan Ajax, ja.
Is die overigens ook online terug te vinden, die Ajax variant? Weet je dat toevallig?
Ja, ik denk het wel. En anders kan ik hem wel opsturen, hoor, want ik, ik heb hem hier liggen.
Nou goed, misschien we gaan eens even onderzoeken of we die kunnen vinden.
Ja.
Hoe werd dat toen, want nu is het natuurlijk Ajax Feyenoord, grote rivaal. Hoe werd daar toen op gereageerd? Of was het helemaal geen issue?
Dat weet ik niet. Dat heb ik ook niet echt kunnen terugvinden. Ik heb wel in de Ajax-blaadje is er toen aandacht aan besteed. Toen is er wel eens iets over gezegd. Dat hebben ze ook Johnny Hoes daarna gevraagd. Van: waarom heb je dat gedaan? En toen gaf hij het antwoord: een muzikant staat boven de partijen. Terwijl hij later in een ander interview heeft gezegd... tegen Feyenoord-verzamelaar schijnt hij toe gezegd te hebben... ik lijk wel een NSB'er. Dus zie je ook verschillende kanten zie je daarin. Maar dat weet ik niet. Ik weet wel dat bij die makers... want ook de zanger van het Feyenoord Clublied... staat ook op die AXLP. Zingt hij gewoon een liedje.
Okay.
Het is ook zo dat het schrijven van Jaap Valkhoff... van de hand van het kameraden, van die coupletten... die heeft ook het liedje Oh Johnny, zing een liedje voor mij gemaakt. Wat heel vaak in Amsterdam wordt gedraaid. Gewoon ja. voor. Dus bij artiesten speelt dat toch minder, heb ik het gevoel, dan bij... In de jaren 60 was sowieso een andere tijd. Hè. Er was minder haat, hoor. Het was, denk ja. meer, het was iets gezondere haat, denk
ja.
ik.
Ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Wel goed verhaal ook over die muziek, die bundel. En het, eigenlijk is het ook mooi dat het niet gevonden is, toch? Dat maakt het...
Ik had gisteren een interview met Ronald Vonk van Radio Rijnmond. Hij is ook 20, 30 jaar geleden voor mij al eens op zoek gegaan naar die kinderen van die brievenschrijver.
Ja.
En hij is ook heel zijn leven al op zoek naar die bundel. En hij heeft dus misschien een zijpad, maar hij wil en het geluid van het bombardement in Rotterdam, dat bestaat niet. Dat wil hij hebben en hij wil die bundel zoeken. En hij baalt ook heel erg dat mijn zoektocht niks opgeleverd heeft. Terwijl ik vind het inderdaad, ik vind het een veel mooier verhaal dat het er gewoon ja. niet is. Ja. ja.
Maar sommige dingen moeten eigenlijk niet opgelost worden. En daar is dit er denk ik eentje van.
Ja,
en dat het een beetje een soort van, wat inderdaad wat jij zegt, het komt vanuit één brief. Misschien heeft hij zich vergist of misschien heeft hij inderdaad wel een geintje gemaakt. Hè? Dat hij denkt van nou, ik zal de boel eens eventjes een beetje opstoken. Misschien was het rondom 1 april, ik heb geen idee. Misschien moeten we dat eens achterhalen.
Nee, dat was het niet. Hij staat in mijn boek, ik kan hem, kan hem zo even zoeken.
Hand in hand. Kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord
1. Heel specifiek clublied is natuurlijk de Mars van Sparta.
Ja.
Totaal iets anders, denk ik, dan andere clublieden, voor mijn gevoel. Wat maakt de Mars zo speciaal? Ik vind het, wat ik zei, opkomst, fantastisch, het stadion meedoet. Maar wat maakt het eigenlijk zo mooi?
Ik denk, nou, kijk, Sparta is historie. En dus daar laat zich heel erg op voorstaan. Dus dat past heel erg. Een club uit 1909. Ik bedoel, het is zo lang geleden dat niemand er bewust herinnering aan heeft. Maar wat ik denk dat dat clublied, want er zijn meer marsen, maar wat het bovenal zo speciaal maakt, is dat het gewoon begint met een heel groot stuk zonder tekst. Het eerste deel is alleen maar muziek. En er zijn weinig clubliederen die gewoon met een heel groot muzikaal stuk beginnen. En daarna heb je gewoon twee coupletten en dan is het afgelopen.
Ja.
Dus dat maakt het heel bijzonder.
Jij noemt het net, hè? Het begint eerst zonder muziek. Ik hoorde je volgens mij toen straks ook zeggen, het clublied van PSV was eerst alleen muziek zonder tekst. Hoe werkt dat dan?
Dat is gemaakt voor Anton Philips in de jaren 30. Toen, dat weet je, jij vertelde net dat jij in Eindhoven geboren bent en dat jouw vader ook bij Philips werkte.
Ja, geboren niet, maar dat laatste klopt wel, ja. Ja, bij Philips. Ja.
Nou, dat was een periode dat volgens mij, dat weet je beter dan ik, maar dat weet ik nu door het beschrijven van het boek, dat iedereen wel, als je in de klas keek, de helft van de kinderen, hun vaders en moeders werkten bij Philips, de andere af en toe bij DAF. Er nog een paar uitzonderingen.
Ja.
Iedereen werkte dan daarvoor. Dus dat bedrijf heeft zo'n enorme rol gespeeld. En toen in de jaren 30, toen Anton Philips 60 werd.
Ja.
Toen is er voor hem een heel groot feest in het PSV-stadion georganiseerd. En toen heeft, die had de Philips Harmonie. Dat was een van die vele clubjes die dan door de familie Philips, door het bedrijf ondersteund werden. Om het een beetje, om het leuk te maken in Eindhoven. Die hebben toen speciaal voor hem de Philips Mars gemaakt. Dat is gewoon zo'n Mars. En later, een Mars bestaat vaak uit drie delen. Je hebt een begin, in het midden zit een trio, dat is korter. En dan komt er weer een herhaling van het eerste deel. En de trio, dat middelste stukje, dat is vier keer achter elkaar gezet in de jaren 50. En daar heeft toen de doelman van PSV, of de oud-doelman van PSV, ja, heeft daar de tekst op gemaakt.
In hoeverre ben je, wat jij noemt nu net, een bepaalde opbouw van een nummer, van een lied. In hoeverre ben je muziekspecialist geworden of was je dat al van tevoren?
Nou, dit heb ik gehoord door, gelukkig had hij één nakomertje, de componist van die Philips Mars. Ja. Die was toen ik langs ging, ook denk ik een jaar of 80 alweer. Maar die had zelf ook conservatorium geschoold. En die heeft me dit toen uitgelegd, ja.
Oké. We hebben Feyenoord en Bos net even kort besproken. Sparta, een stukje PSV. Jij noemde net ook straks ook al NAC uit Breda. Die hebben een beetje een carnavalsinsteek.
Ja.
Wat kun je daarover vertellen, over het clublied van NAC?
Ja, ik belde toen eerst de archivaris op van het NAC Museum volgens mij. En daar zeiden ze, ja, ik kom hier, die gingen voor me zoeken. En die kwamen een stukje, een A4'tje tegen waarin stond. Er is vroeger, zijn we wel eens tegengekomen, een liedje uit Rijen, een carnavalsliedje. Dat heeft precies dezelfde melodie. Dus misschien is daar, waarschijnlijk is daar het NAC-clublied op gebaseerd. Okay. Toen ben ik langsgegaan bij die carnavalsvereniging. En zeiden ze, je moet meneer Van den Broek bellen. En die belde ik toen, maar die lag op zijn sterfbed. Ik hoorde trouwens wel geluid doorheen nu.
Ja, dus wordt tegengezet. Maakt niet uit.
Dat maakt niet uit. Ja. Lekker. En die vertelde op zijn sterfbed van, die vertelde, jongen, ik heb de kracht niet om het uit te zoeken, maar we zijn besodemieterd. Dat lied was van ons. Gabi Derne heeft het gestolen van ons. Nou, dat vond ik nog best wel aantijging. Hè? Je weet, heel de muziekwereld hangt een beetje zo in elkaar. Maar toen ben ik het helemaal uit gaan zoeken. Ben ik met ontzettend veel mensen gaan praten. En uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen dat er was een carnavalssongtekst. Of een soort van carnavalswedstrijd.
Ja.
Had je een soort van bonte avond, mocht iedereen zijn liedje zingen. En daar is het voor geschreven. Dat is hey, hangijzertjes. Ja. Dat is geschreven. Vervolgens zat er in de jury, zat die Gabi Derne. En die dacht, nou, op zich aardig nummer. En toen heeft de carnavalsvereniging hem gevraagd, zullen we dit samen op plaat zetten? Toen hebben ze dat eerst dat carnavalsnummer van hey, hangijzertjes op plaat gezet.
Ja.
En toen een tijdje later, zonder dat de carnavalsvereniging het wist, kwam precies diezelfde tekst, precies dezelfde muziek. Alleen was het hey, hangijzertjes, werd deze hey, hup NAC. En toen heeft hij zeg maar een soort van remake daarvan gemaakt. En ja, dat gebeurt wel vaker. Maar die jongen die is er altijd ontzettend boos over gebleven. Als hij leefde niet meer. Maar ik heb zijn zus gesproken en mensen die samen met hem toen geholpen hebben bij het liedje te schrijven.
Ja.
En dat heeft hem altijd heel erg gestoken. Ook op zijn begrafeniskaart stond ook de maker van het echte maken van het clublied.
Oh, okay.
Dus die heeft er altijd ontzettend mee gezeten, zeg maar.
Ja.
Dus daarom voel ik me wel genoodzaakt om dat recht te zetten in die zin.
Ja, ja. Ja. Feyenoord, PSV hebben we even gehad. Je noemde, we hebben Ajax is al even te sprake gekomen, maar die hebben natuurlijk ook hun eigen clublied. Ja, wat maakt het voor de club Ajax zo speciaal, het clublied wat er nu is?
Nou, ze hebben een beetje een haat-liefde verhouding.
Dat zei je, ja.
Ja, ze hebben het lange tijd. Het gaat Ajax, hup, rood, witte scharen, dappere strijders, vieren, koen. Dat is dus wat het is.
Ja.
Er zijn niet heel vaak opnieuw uitgegeven. Het is heel oud. Het stamt uit de Eerste Wereldoorlog. Het is geschreven door, daar kwam ik met stamboomonderzoek uit. De tekst is geschreven door een Rotterdammer. Toen ik dat zag, vond ik dat een opvallend feitje.
Ja.
En de muziek is gemaakt, wat ik net al zei, door een Belgische vluchteling. Zij hebben toen geschreven. En toen, toen tijd was populair, is het weggezakt. En toen is het op een gegeven moment is het een soort van is de familie van Praag geweest. Die hebben toen voor het eerst of voor de tweede keer op plaat gezet. Die hebben het nog een keertje op plaat gezet. En toen is het eigenlijk weer helemaal weggezakt. En toen rond 2000, toen heeft Michael van Praag, die toen nog voorzitter was, die heeft toen het initiatief genomen voor een revue. Ging over Ajax. En dat werd afgesloten met het clublied. En sinds toen heeft hij de traditie opnieuw ingevoerd. Dus sinds toen klinkt het weer als de spelers het veld opkomen in de arena voor de wedstrijd.
Wat ik overigens ook altijd wel mooi vond is, volgens mij is dat, ik weet niet of dat nu meer zo is, of het komt ervoor dat we in de zin vanuit PSV-oogpunt wat te weinig kampioen zijn geworden. Maar vroeger kwamen we wel eens van die kampioens-cd's uit en daar stond dan ook altijd één nummer op en dat is het clublied, in dit geval bij PSV, hè, het clublied van PSV. Maar zijn die cd'tjes er nog trouwens? Als een club, fijn dat ze vorig jaar kampioen geworden, is er een cd'tje uitgebracht of een Spotify-playlist met nummers? Bestaat dat nog?
Nou, de laatste tijd is het meer dat er ieder seizoen heeft weer zijn eigen nummer. Je hebt dan wel dan, als Feyenoord kampioen dreigt te worden, dan zijn de buschauffeurs van de RET, die maken dan een lied. En via de regionale omroep, die pushen het dan een beetje. Dat wordt dan omarmd, dan heb je weer een nieuw lied, zeg maar.
Ja, ja.
Dus er staan meer nu eenmalige mensen die dan weer, ja, meelift wil ik niet zeggen, maar het zijn de RET, houden ook echt van Feyenoord. Maar die dan, die grijpen dat aan. Dus ieder kampioenschap heeft wel zijn eigen lied. Maar hand in hand een soort van vaststaande, dat is er. En die cd'tjes, weet ik niet precies eigenlijk. Weet ik niet.
Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb niet eens meer een cd-speler. Dus ik kan ze niet eens meer afspelen. Maar ik heb ze nog wel voor de verzameling. Je had het erover van de traditionele top 3. Die heeft wel een beetje bepaalde allure ook in het clublied zitten. Hè, van we worden kampioen, bla bla bla. Je noemde bijvoorbeeld ook FC Groningen. Die is daar wat bescheidener in. Hoe komt dat terug in het clublied?
De exacte tekst moet ik opzoeken. Maar volgens mij staat er in het couplet bijvoorbeeld een zin. En worden we aan het einde van het seizoen, we doen ons best, worden we aan het eind van het seizoen geen kampioen. Dan proberen we het opnieuw volgend jaar. Dat zit erin. Ja.
Ja.
Dus het gaat uit van, je hebt het ook bij FC Dordrecht. En Dordtenaar zou altijd blijven zingen. En Dordtenaar zou zingen voor zijn club. Maar niks van kampioenschappen. Want ja, dat. En bij Volendam is het meer op een dag. Het is geen visioen. Op een dag zullen we een keer kampioen worden. Dus dat zit het veel meer als een soort hoop erin.
Heeft Twente dat ook niet gehad? Eens zullen we een keer kampioen zijn? Of is dat niet in een huidige clublied?
Ja, dat is niet het officiële clublied. Nee, dat is van Eddie Achterberg. Dat is wel een heel populair lied.
Ja.
Bij het clublied van Twente zit er veel meer een. Daar zie je ook het ontstaan heel grappig in. Die meneer zat toen samen met de oprichter van de supportersvereniging uit mijn hoofd. Zat de huidige archivaris van FC Twente, meneer Peters. Die zat toen in de kroeg en die zei, ja, we hebben andere clubs, we hebben prachtige clubliederen, wij niet. En toen zei die man, schrijf maar wat. En die vergelijking zit er ook in, want hij zingt heel erg in Amsterdam hebben ze een nachtwacht. In Rotterdam hebben ze uit mijn hoofd een Euromast. Ze hebben allemaal toffe dingen in andere steden, maar wij hebben een mooie voetbalclub. Dus dan zie je dat het begin, dat app dan toch door of zo, gewoon gevoelsmatig.
Ja, oké. Volgens mij, Erik, kunnen we volgens mij uren praten over clubliederen. Heb jij het boek is overigens te bestellen via de webshop van Staartribune. Ik denk dat het een heel leuk cadeautje is voor de komende feestdagen. Ik heb hem zelf ook gelezen. Het is echt een mooie archiefwerk wat dat betreft. Is er overigens eentje waarvan jij nu dacht, had ik die er maar wel in gedaan? Een clublied. Of komt er misschien een deel 2 uit? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ja, ik zou wel ADO Den Haag zou ik graag wel doen. En Vitesse zou ik graag wel doen. Ja.
Ja. Komt er nog misschien ooit een keer toch nog een boek over liederen uit het stadion? De creativiteit daarvan? Of is dat een lastig verhaal?
Ik heb me voorgenomen, dat die kans zit er zeker in. Maar dat ik me weer, voordat ik me weer 10 jaar in een groot avontuur stort, dat ik even heel goed ga nadenken wat het exact gaat worden. Er zijn meerdere opties.
Ja, ja. En ben jij nu trouwens in staat om bij wijze van spreken een clublied voor, ik noem maar wat, voor Feyenoord, hè, in jouw geval, te gaan schrijven met alle ideeën en alle informatie die je hebt opgedaan? Zou je dat nu zelf kunnen doen?
Ja, ik denk juist dat ik al die informatie weg moet gooien en dan gewoon een leuk nummer moet schrijven.
Toepassend op de huidige tijd.
Ja, iets vrolijks dan, ja.
Hey, als afsluiter, Erik, Met welk clublied... Nee, laat ik het even anders. Ik wil nog één ding even vragen. Dat schoot me net te binnen. We hebben het nu over Nederlandse clublieden. We hebben het misschien over een deel 2. Maar zou je ook zoiets niet willen doen van clubliederen van in Europa of in de wereld? Ik snap dat het opzoeken van informatie natuurlijk veel tijd kost. Maar zou dat een droom voor je zijn?
Nou, ik heb er wel over nagedacht. Ik heb het nog niet geresearched, maar ik kan me niet voorstellen. Want in Nederland is het voor zover ik weet, is dit echt de allereerste keer dat het gebeurt. Ik kan me niet voorstellen dat in Engeland het niet bestaat. Nee. Kan ik me gewoon niet, moet je Joris een keer vragen, maar dit moet bestaan.
Ja.
En in andere landen met andere talen buiten het Engels lijkt het me heel moeilijk om te gaan researchen. Maar het zou wel heel interessant zijn. Ik zou het dan eerder doen met een grote club. Een grote club journalisten internationaal. Dat zou ik dan eerder doen, ja.
Ja, dat je het samenwerking zoekt.
Ja, dat denk ik eerder, ja.
En ik wil graag in deze podcast jou het laatste woord geven. We gaan deze podcast natuurlijk afsluiten met een clublied. Welk clublied mag dat zijn?
Ja, kijk, voor mijzelf zou het een hand in hand zijn. Maar je vroeg mij volgens mij specifiek een lied wat niet in het boek staat. Hè?
Juist, dat zou het mooiste zijn.
Ja, dat vind ik... ik heb daarover na zitten denken en dan ga ik toch voor ADO zet in uw krachten. Want heel veel mensen denken aan Harry Jekkers, wat ook wel een ontzettend leuk lied is. Maar het officiële clublied is ADO zet in uw krachten. Staat niet in het boek, dat verhaal ga ik nog wel een keer schrijven. Het is gemaakt door mensen, door een oud voorzitter en een secretaris van de club destijds. Volgens mij was het begin jaren 50 uit mijn hoofd. En ja, ik vind het niet eens heel mooi, maar en de muziek ook misschien niet eens heel mooi. Maar ik vind de tekst, vind ik gewoon... zo'n soort vibe moet een clublied hebben, vind ik. Een oud clublied.
Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter voor deze podcast. Erik, mag je hartelijk danken voor jouw mooie verhalen. Nogmaals, het boek is gewoon online te bestellen. Zeker een aanrader. Is een beetje wij van WC eet natuurlijk. Maar ik denk dat het zeker niet mag ontbreken in de gemiddelde boekenkast van de gemiddelde voetballiefhebber. Nogmaals, dank Erik.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.